Gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden, ook degenen die met ons meeluisteren via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee van de Zwaag. De schriftlezing is vanmiddag uit 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 34. En vanmiddag zal uit het leerboek van de kerk de Heidelbergse Catechismus behandeld worden zondag 30, de vragen en antwoorden 80 tot en met 82. Nog een paar mededelingen namens de kerkraad. Het wijkoverleg van wijk 1, dat zou aanstaande dinsdagavond plaatsvinden, gaat niet door, dus van wijk 1 komt het wijkoverleg te vervallen. De collecten zijn voor de slotzang voor de kerk, met name de kas onderlinge bijstand. De eerste, en dan, dat is de tweede, en voor het bouwfonds bij de uitgang. De woorden van Psalm 116, de versen 1 en 11. God heb ik lief, want die getrouwe Heer gaan we nu samen zingen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 118. Wij gaan daar het eerste en het zevende vers van zingen. Psalm 118, die bezingt de goedheid van de Heere. Laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En zijn goedheid gaat het al te boven. En zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En dat is volkomen waar en daarom ook volkomen terecht om hem daarvoor te eren, te danken en te prijzen. Het eerste en het zevende vers van Psalm 118. De psalm, dat is psalm 117, die luidt: loof den Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons, zijn volk oneindig groot, en zijn waarheid wankelt nimmer meer. zingt Halleluja, zingt zijn eer. We willen dat vers met elkaar zingen als we belijdenis hebben afgelegd van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. U en jij spreken met mij in uw en in jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren werd uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam straks. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag gaat het over zondag 30 van de catechismus. Het gaat weer over het avondmaal. En als schriftlezing is dan daarbij gekozen 1 Korinthe 11. En dan het 17e tot en met het 34e vers. Dus 1 Korinthe 11 vanaf het 17e vers tot en met eind. Het opschrift, dat is misstanden bij het avondmaal. Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er, als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is. En ten dele geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal. En dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. En daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken, zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Tot zover. Zondag 30. Het gaat weer over het avondmaal, zoals gezegd. De laatste zondag over het avondmaal. Vraag en antwoord 80 tot en met 82. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse, de Roomse mis? Het avondmaal van de Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eens aan het kruis heeft volbracht. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op aarde maar in de hemel is aan de rechterhand van zijn Vader en daardoor ons wil aanbeden worden. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving van zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is en daarom ook daarin moet aanbeden worden. En zo is de mis in de grond niet anders dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Voor wie is het avondmaal van de Heere ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil zijn vergeven. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven is bedekt. En die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken, hun leven te beteren. Maar die hypocrieten die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot het avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovigen en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want zo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de hele gemeente opgewekt. En daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van de apostelen deze mensen, totdat ze betering van hun leven bewijzen door de sleutels van het hemelrijk buiten te sluiten. Tot zover. Maar laten we eerst bidden om zijn zegen voordat we dit onderwijs overdenken met elkaar. De dichter van Psalm 118 is vervuld van uw goedheid, Heer. En dat brengt hem tot de lofprijzing en de dankzegging. En dan moeten wij vanmiddag zeggen, daar heeft u ook alle recht op. Want u bent niet alleen maar voor de dichter van Psalm 118 goed. U bent ook voor ons goed. En wilt u geven dat we dat zo ook in ons leven mogen ervaren? Als we zien op al de zegeningen en al de weldaden die wij uit uw hand ontvangen. En ook in de gewone dagelijkse dingen van ons leven worden wij toch door u gezegend. En zeker als het zondag is, dan mogen we uw goedheid bijzonder prijzen. Omdat u ons in alle rust weer als gemeente de gelegenheid biedt om samen te komen, om te bidden, om te zingen tot eer van uw naam, tot bemoediging van ons hart. En voor alles dat u ons de gelegenheid biedt om te luisteren naar uw stem. Heere, uw goedheid over ons is hemelhoog. En we willen u daarvoor erkennen met dankzegging en met lofprijs. Wij bidden van u of wij vanmiddag ook weer uw zegen mogen ervaren. Als we vanmiddag weer het onderwijs van onze catechismus zullen overdenken. Onderwijs dat toch geen ander onderwijs is dan u ons in uw woord geeft. Onderwijs dat vanmiddag zal gaan over het sacrament van het heilig avondmaal. En we hebben als gemeente al eerder daar samen over nagedacht. En ook vanmiddag mogen we het opnieuw doen. Belangrijke vragen zullen aan de orde komen. Vooral, wie zijn nu eigenlijk de gasten aan de tafel? Wie worden nu genodigd? Wilt u ons schriftuurlijk zicht geven op hoe of u de dingen ziet? En dat we het zo ook naar elkaar toe mogen verwoorden. En dat we er zo mee om mogen gaan. Heere, u weet hoe het licht in ons leven. Of avondmaal vieren voor ons iets is. Wat we met vreugde mogen doen en met dankzegging. Of dat het nog steeds omgeven is met heel wat vragen. En heel wat worstelingen en strijd. We bidden van u, Heere, of u wilt geven dat wij er zo tegenaan mogen zien als u het doet. En wilt u ons dan ook vanmiddag weer de leiding van uw geest geven om het onderwijs tot ons te nemen, te verstaan. En wil ook uw dienaar vanmiddag weer alles geven wat hij nodig heeft om de gemeente zo te onderwijzen als u wilt dat hij zal doen. Heere, wilt u bij ons zijn? Wilt u met ons zijn? Wij willen vanmiddag aan u opdragen datgene waar onze kerkenraad in de komende weken weer mee bezig zal zijn. De kandidering voor ambtsdragers. Als u het geeft, zal binnen enkele weken ook weer de kandidering moeten plaatsvinden. Zo zijn we dat in ons midden gewoon. Maar wij bidden om uw leiding. We leggen deze dingen in uw handen. Want wij beseffen, Heere, hoezeer of we daarin van u afhankelijk zijn. En wilt u ons als gemeente daarin leiden en nabij zijn? En u weet wat wij nodig hebben. Gedenk ons, Heer. We willen samen bidden vanmiddag voor de uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden voor het evangelisatiewerk wat er in ons land mag gebeuren. We bidden voor het evangelisatiewerk wat zelfs in onze naaste omgeving mag gebeuren. Wilt u ook dat wat we als gemeente daaraan mogen bijdragen zegenen? Zegen dat posterwerk. Heere, wilt u geven dat dat uitgebouwd mag worden en dat het tot opbouw mag zijn van uw koninkrijk? Heere, wij bidden of u wilt zijn met christenen in vervolging en verdrukking. Christenen die op de vlucht moeten slaan vanwege dat het thuis in hun eigen omgeving niet meer leefbaar is. We bidden om uw zegen, om uw behoud. En zo komen we samen tot u, Heere. We weten ons diep afhankelijk van uw zorg en van uw genade. Zie ons aan in hem, in wie alle licht en in wie alle zaligheid en leven ligt. Onze Heere Jezus Christus, die aan uw rechterhand is. Als koning die regeert. Als hoge priester die voor ons bidt. Zie ons aan en schenk ons uw zegen om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 139, dat is een psalm van zelfonderzoek. En dat heeft ook alles met avondmaal vieren te maken. Hè? Ook al gaan we volgende week geen avondmaal vieren, maar toch, omdat we over het avondmaal nadenken, is het wel van belang dat we weten dat zelfonderzoek daar een onderdeel van vormt. En Psalm 139 gaat daarover. En we zingen het eerste, het tweede en ook het 14e vers. Psalm 139. Als we geluisterd hebben naar het onderwijs van onze catechismus zondag 30, dan zingen we uit Psalm 84, het derde vers, waar zo treffend en vertroostend wordt beleden dat de Heere in het moer bij het dal de bron wil zijn en een milde regen wil geven, waardoor we worden verkwikt, die ons tot zegen strekt. En dat geldt nou juist ook van het heilig avondmaal, waarin deze zaken meer nog dan anders werkelijkheid worden. Vanmiddag gemeente, zondag 30, die weer over het avondmaal gaat, zoals we gemerkt hebben. En het gaat hier in deze 30e zondag allereerst over het onderscheid tussen het avondmaal en de wat denigrerende naam paapse mis. Roomse mis betekent dat. Ja, nu kunnen we natuurlijk wel begrijpen dat de opstellers van onze catechismus een vraag hieraan gewijd hebben, want ja, de reformatie lag nog maar net achter hen en mensen waren in die hele Roomse traditie groot geworden, opgevoed. De Rooms-Katholieke Kerk had in die tijd ook nog heel veel invloed, dus dan is het wel te begrijpen dat ze zeggen in die tijd, 1560 ongeveer, we moeten een vraag en een antwoord wijden aan het onderscheid tussen het avondmaal en de paapse, de Roomse mis. Maar ja, vandaag liggen die dingen toch allemaal weer wat anders, niet waar? En we zouden kunnen denken dat we dan zo'n vraag en zo'n antwoord dan maar moeten overslaan. Dat heeft toch weinig ons meer te zeggen. Ja, en toch zou ik willen opmerken, weet je, het is goed om de verschillen tussen het avondmaal en de mis te blijven overdenken. En waarom is dat nou goed? Nou, om de hele praktische reden dat je soms zomaar ineens met een Roomse mis geconfronteerd kunt worden. Als er bij ons in de straat iemand komt te overlijden die Rooms-Katholiek is, ja, dan word je verwacht dat je bij die begrafenis bent. En dan gaat die Roomse mis daar ook plaats krijgen. En wat moet ik dan? Hoe moet ik daar tegenover staan? En dat kan ook gebeuren als er iemand bij jou op het werk komt te overlijden die toevalligerwijze dan Rooms-Katholiek blijkt te zijn. Dus het is zo dat wij zomaar ineens ook met die dingen geconfronteerd kunnen worden. Dus daarom is het toch wel van belang, denk ik, om erover blijven na te denken wat het onderscheid is. Het tweede wat in zondag 30 aan de orde komt, dat is, voor wie is het avondmaal nou eigenlijk ingesteld? En dan komt het, dat geef ik wel toe, dan komt het nog weer wat dichter bij ons leven van vandaag, bij ons eigen hart. Wie zijn nou eigenlijk de gasten die genodigd worden aan de tafel van de Heere? Het blijkt dat die tafel maar niet open is en dat het niet zo is dat iedereen daar maar aan kan gaan. Avondmaal vieren, daar zijn voorwaarden aan verbonden. Maar welke voorwaarden zijn dat dan? En wie mogen nou wel? En wie mogen nou niet aan de tafel plaats gaan nemen? Nou, daar willen we het met elkaar over hebben vanmiddag. En ik heb als thema gekozen bij brood en beker. En dan gaat het eerst over het avondmaal en de Roomse mis. En dan over het avondmaal en zijn gasten. Bij brood en beker. Dus eerst staan we stil bij het avondmaal en de mis. En dan het avondmaal en zijn gasten. Ja, gemeente, Onze 30e zondag is beroemd, maar misschien moet ik wel een ander woord gebruiken. Misschien moet ik wel het woord berucht gebruiken vanwege vraag en antwoord 80. Want het gaat over het onderscheid, zoals gezegd, tussen het avondmaal en de Roomse mis. En het zijn eigenlijk vooral de laatste woorden van antwoord 80 die nogal wat stof hebben doen opwaaien. Want we hebben het ook vanmiddag weer gelezen. Dan wordt er heel nadrukkelijk gezegd, de mis is niet anders dan een vervloekte afgoderij. Kun je dat zo zeggen? Dat is natuurlijk de vraag die vandaag de dag bij ons bovenkomt als je dit zo leest. Hè? Je kunt als kerken onderling kun je verschil van mening hebben over alle dingen. Je kunt zelfs over het avondmaal verschil van inzicht hebben. Maar gaat het aan om zulke stevige woorden te gebruiken? En is het dan toch eigenlijk ook niet een hoogmoedige tekening van hoe je zelf er tegenover staat? Want je mag er toch van uitgaan dat men ook in dit geval binnen de Roomse kerk serieus vorm wil geven aan de geheimen van de Heere God. Kun je dan, als je het er niet mee eens bent, nou dat mag, maar kun je dan, als je het er niet mee eens bent, dan zo scherp reageren en zeggen, dat is nou een vervloekte afgoderij wat daar gebeurt. In ieder geval, gemeente, het staat er wel, hè. En dan zeg ik heel ondeugend, het staat er nog steeds. Waarmee ik eigenlijk wil zeggen, er is geen synode geweest, tot op de huidige dag, geen synode van onze kerken die op een gegeven moment heeft gezegd, nou, dit kan zo niet meer hoor, dit kan zo niet, dit gaan we nou schrappen, dit is niet meer te verantwoorden. En laat ik ook maar meteen maar open kaart spelen. Ik vind zelf dat deze woorden er nog terecht in staan. En dan wil ik natuurlijk het wel een beetje uitleggen, hè? Gemeente, wij zijn natuurlijk gewend om vandaag de dag ook de dingen wat omvloerster te zeggen, hè? Om de dingen wat minder recht toerecht aan te geven. Ook als we het niet eens zijn met standpunten, dan proberen we dat zo te verwoorden dat het niet al te scherp overkomt. En dat is op zich ook goed, want met ruwe woorden kom je meestal niet zo ver. Daar kun je alleen maar harten mee verkillen. Maar soms, heel soms, kun je gewoon niet anders dan dingen toch vlijmscherp neerzetten. Ja, en wanneer moet je dan daartoe overgaan? Als de waarheid van God in het geding is. Gemeente, ik denk aan wat je leest in het allereerste hoofdstuk van de Galatenbrief. Dat hebben we nu vanavond niet met elkaar gedeeld, maar je zou dat vanavond nog eens even op kunnen slaan. Het eerste hoofdstuk van de Galatenbrief, wat staat daar? Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Daar zegt Paulus, er zijn mensen gekomen in de gemeente en die vullen het evangelie op een andere manier in dan ik u heb verkondigd. En wat zegt hij dan? Hij zegt, als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u hebt ontvangen, die zij vervloekt. Dus dan krijg je dat woord weer terug, hè? Vervloekte afgoderij. Die zij vervloekt. Paulus zegt, wie een ander evangelie brengt, die is vervloekt. Ja, hij gaat zelfs nog een stap verder. Moet je maar lezen vanavond in dat eerste hoofdstuk van Galaten. Hij zegt, al zou er nou een engel uit de hemel komen en die zou een ander evangelie brengen dan dat ik u heb verkondigd, die zij vervloekt. Nou, dan zeg je, nou Paulus, je durft het wel te zeggen. Je bent toch wel scherp. Ja, zegt Paulus, ik ben scherp. Want het gaat hier om de kernwaarheden van God. Daar mag je nou helemaal niks aan afdoen. Daar moet je nou heel, heel strikt in zijn. Het is in dit geval waar of niet waar, zwart of wit. Er zit niks tussen. Je hebt het zo te aanvaarden en als je het anders invult, is het niet zoals God het wil. Dus soms ontkom je er niet aan om dingen heel scherp aan te zetten. En dan ook maar eens een keer heel duidelijk te maken. Al ben ik het wel met u eens dat je daar wel mee op moet passen. Want in het verleden, dat geef ik ook grif toe, in het verleden is in de geschiedenis van de kerk ook wel eens een keer, en dan zeg ik het heel zacht, is ook wel eens een keer het vervloek uitgesproken over dingen waarvan je zegt dat had meer te maken met hoe of mensen erover nadachten en over een mening over gevormd hadden, dat het te maken had met wat God in zijn woord daarover heeft geopenbaard. Dus je moet wel voorzichtig zijn. Je moet niet al te gauw zulke grote woorden spreken. Je moet er wel 100% van zeker zijn. Het gaat hier om de waarheid van God en niet van ons, niet van de kerk. Nou, kennelijk gaat het in het onderscheid tussen het avondmaal en de Romeinse mis om de waarheid van God. Want anders zouden die woorden niet zo scherp klinken. Een vervloekte afgoderij. In de mis wordt van de waarheid van de Heere afgeweken. Nou ja, dan zouden we dan vanmiddag kunnen zeggen wat ik eigenlijk aan het begin ook al zei. Ja, nou dat kan dan zo wezen. Nou prima dan. Dan weten we dat. Dan zetten we daar een dikke streep onder. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Want wat zegt ons dat nou vandaag? Hè? Dat die mis niet goed is. Nou, wat ik net ook al zei. Je kunt er zomaar mee te maken krijgen. Als je collega op het werk komt te overlijden, die Rooms-Katholiek blijkt te wezen. Je kunt er zomaar mee geconfronteerd worden. Dat je toch geroepen wordt om een samenkomst bij te wonen waarin een mis wordt opgedragen. Kun je daar dan wel naartoe, zegt er iemand. Hè? Als dat dan allemaal zo scherp ligt, een vervloekte afgoderij. Kunnen wij wel een bijeenkomst bijwonen waarin een mis wordt opgedragen? Ik zou zeggen dat wel. Ik zou het zelfs nog iets anders willen zeggen als wij, ik noem maar iets een begrafenis, hè? Een katholieke begrafenis. Als wij die niet willen bijwonen omdat daar een mis wordt opgedragen, dan zeggen we eigenlijk tegen de mensen, wij als protestanten, we voelen ons toch eigenlijk beter dan jullie. We zien het allemaal beter, we weten het allemaal beter. En we vinden onszelf ook veel beter. Dat is eigenlijk de taal, dat is eigenlijk de boodschap die je dan uitzendt. En daarom denk ik wel dat je er moet zijn. Maar dat is nog weer wat anders dan dat je tijdens zo'n begrafenis bijvoorbeeld, hè, dat je dan ook zelf die mis gaat meevieren. Hè. Dan word je genodigd en dat je dan denkt, nou laat ik ook maar gaan. Nee, dan moet je denk ik blijven zitten. Zeg, nou nee, dat gaat mij nog net een stap te ver, hè. De mis. Waarom is de mis nou zo mis? Drie dingen. De naam, het karakter en de inhoud. Ik zal er kort iets van zeggen, want ik denk dat ik wat andere dingen nog te zeggen heb. De naam, het karakter en de inhoud. De naam mis, waar komt die vandaan? In de vroege kerk werd de preek gehouden en dan werd daarna het avondmaal gevierd. Dat was gewoon iedere zondag aan de orde. En mensen die nog geen belijdenis hadden afgelegd, die werden na de preek gevraagd of ze de kerk wilden verlaten. En dan werd dat in het Latijn gedaan. Dan werd er gezegd, ita missa est. Gaat, want u wordt heen gezonden. En dat woordje missa, dat is blijven hangen. En dat is in de volksmond anders geworden. Dat is in de volksmond geworden tot de mis. Nu komt de mis. Nu breekt de mis aan. En zo is het eigenlijk ook uiteindelijk door de Romeinse kerk overgenomen. Wij vieren de mis. Wij vieren het avondmaal van de Here. En waarom hebben we die benaming gekozen? Omdat we die in de Bijbel tegenkomen. We hebben 1 Korinthe 11 gelezen en daarin komt het ook heel nadrukkelijk naar voren. Het avondmaal van de Here. Ik vind dat altijd weer een prachtige aanduiding. Het komt van Hem. Hij heeft het ingesteld. En er zit ook een verwijzing in naar de nacht waarin hij dat gedaan heeft. Toen hij daar aan die tafel zat en het Pascha, het laatste Pascha met zijn discipelen vierde. Belangrijker nog dan de naam is het onderscheid in karakter. De mis heeft het karakter van een offer. De mis is een onbloedige herhaling van de kruisverdiensten van onze Heer Jezus Christus. En daarom zie je in de Romeinse kerk ook altijd een altaar staan. In de kerk van de reformatie is het avondmaal een maaltijd, een gemeenschapsmaaltijd. Jezus is de gastheer. Hij nodigt en hij deelt uit. Hij voedt en hij laaft. En daarom staat er in de protestantse kerk ook altijd een tafel in plaats van een altaar. Maar het grootste onderscheid betreft de inhoud. In de mis ontbreekt het bevrijdende, het verlossende evangelie dat er in Christus bloed vergeving ligt voor al onze zonden. En daarom, mensen die de mis gebruiken, die moeten het steeds weer opnieuw doen, want die kunnen daarin geen vrede ontdekken. Het moet steeds weer opnieuw gebeuren. Het offer van Jezus moet aangevuld worden. Op een onbloedige wijze weliswaar, maar het moet wel aangevuld worden. En dat is nu wat in het avondmaal juist zo helder en zo duidelijk en zo troostvol naar voren komt. Het werk van onze Heer Jezus is volkomen. Hij heeft zijn lichaam laten verbreken. Hij heeft zijn bloed laten vergieten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En ik mag het zoeken bij Hem en ik mag vrede vinden in Hem. De tekenen van brood en wijn, ze worden mij zo dierbaar als ik de geestelijke betekenis ervan heb leren verstaan. Maar hier ligt nou eigenlijk het punt waarom het gaat en waarom er zo'n scherpe veroordeling over de mis wordt uitgesproken. Er wordt een ander evangelie in de mis verkondigd. En als er een ander evangelie klinkt, dan kom je weer bij Galaten 1 uit. Dat Paulus zegt, mensen die een ander evangelie brengen of een kerk die een ander evangelie leert, die zij vervloekt. Die zij vervloekt, een vervloekte afgoderij. Ja, dan zeggen wij best scherp, maar als we beseffen hoe het allemaal in elkaar steekt en waar het om gaat, dan zeg ik vandaag de dag kun je toch, als je schriftuurlijk wil denken, en dat willen we toch, dan kun je toch het niet anders verwoorden dan dat je het op deze manier doet. Maar genoeg hierover. We gaan samen kijken naar de vragen die volgen in zondag 30 en die gaan over dingen die ons nog wat meer bezighouden dikwijls. Wie zijn de gasten aan de tafel? Het is mij opgevallen dat ook op dit punt weer behoorlijk wat vragen binnengekomen zijn. En ja, hoe worden de vragen geformuleerd op verschillende manieren? Maar bijvoorbeeld zo van, wanneer vieren wij nou op een waardige manier avondmaal? En daar zit dus de vraag onder, wanneer mag ik nou avondmaal vieren? Hoe zit dat? Wat vindt God daar nou van? Ja, gemeente, ik zou willen beginnen met te zeggen, en dat is denk ik best wel fundamenteel. Ik zou willen beginnen met te zeggen dat wij nooit, en dat moet u goed in uw oren knopen, dat wij nooit in onszelf waardige avondmaalsgangers zijn. Nooit. Maar dat de Heere ons voor waardige medegenoten aan de tafel van zijn Zoon Christus wil houden. En zo staat het ook in het formulier, hè? Dat moeten we goed helder hebben. Wij zijn het niet, maar God houdt het ervoor dat we het zijn. God wil ons aanzien als mensen die mogen aangaan, hoewel wij zondige en gebrekkige mensen zijn en ook blijven. God geeft ons toestemming om avondmaal te vieren, hoewel er nog van alles op ons aan te merken is. Ja, maar wanneer geeft Hij ons dan die toestemming? Wanneer houdt God ons nou voor waardige medegenoten aan de tafel van zijn Zoon? Nou, dan moet je vragen antwoord, vooral antwoord 81, moet je voor je nemen. En daar zie je het heel helder, heel duidelijk verwoord. En ik zal dat in korte bewoordingen proberen weer te geven. God geeft mij toestemming als ik iets mag kennen van de drie stukken catechismus al mee begonnen is in zondag 1. En iedereen die een beetje het onderwijs kent, die weet wat die drie stukken inhouden, hè? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik moet in mijn leven iets kennen van deze drie elementen van het christelijke leven. Iets. Ja, zegt er iemand, en dat werd ook gevraagd. Hoeveel berouw moet ik dan over mijn zonde hebben? Hoeveel van mijn ellende moet ik dan hebben leren zien voordat ik avondmaal mag vieren? Ja, daar zou ik eigenlijk een heel praktisch antwoord op willen geven. Zoveel, net zoveel, als mij doet inzien dat ik de genade van de Heere nodig heb en die mij ook aan de voeten van de Heere Jezus brengt. Kennis van de ellende staat nooit op zichzelf, maar staat altijd in het kader van komen tot Jezus, komen tot de genade van Hem. Dus hoeveel berouw moet ik hebben? Net zoveel als mij brengt aan de voeten van de zaligmaker. Als ik geen kennis van mijn ellende heb, zal ik niet aan de voeten van de zaligmaker uitkomen, want ik heb hem niet nodig. Maar juist wanneer ik iets van mijn ellende ga zien, van wie ik ben voor God, dan zeg ik, ja Heer, ik heb u nodig. Hoeveel heb ik nodig om avondmaal te vieren? Net zoveel als mij brengt aan de voeten van de Heere Jezus. Ik moet kennis hebben van de verlossing. Hoeveel kennis moet ik van de verlossing hebben om avondmaal te vieren? Ja, zegt er iemand, ik heb gelezen in antwoord 81, hè, dat je zeker moet zijn van het feit dat je zonden vergeven zijn, en dat zelfs je zondige aard die je nog meedraagt, dat die ook vergeven is. Nou, dat vind ik best een hele zware eis, want ik durf dat niet te geloven, dat al mijn zonden vergeven zijn. Hoeveel moet je kennen van de verlossing om avondmaal te vieren? Moet je alles van die verlossing weten? Moet je daar heel veel van weten? Je moet daar net zoveel van weten als dat je doet inzien dat er verlossing is in de Heere Jezus. En dat er buiten de Heere Jezus geen verlossing is. Dat is nodig. Het toevluchtnemende geloof dat alles in Jezus alleen zoekt, dat is nodig om avondmaal te vieren. Een verzekerd geloof is niet nodig. Een verzekerd geloof is niet nodig. Wel dat toevluchtnemende geloof. Net zoveel geloof in de verlossing is nodig als mij doet inzien dat ik Christus nodig heb en dat alleen in Hem mijn verlossing te vinden is. Ja, en ik moet ook deel hebben aan het derde stuk. Ik moet ook kennis hebben aan de dankbaarheid. En ja, zegt er iemand, Dat is in mijn leven toch heel erg minimaal. Hoe moet ik van die dankbaarheid kennen om avondmaal te vieren? Nou, zoveel. Zoveel. Dat je strijdt tegen de zwakheden en tegen het ongeloof en de twijfel die er soms in je leven is. Zoveel dat je geen genoegen neemt met al dat wat er nog in je leven is waarvan je weet, ik moet er eigenlijk van af. Dankbaarheid, dat moet eigenlijk gekenmerkt worden door gezucht. Dat klinkt heel vreemd, maar zo is het. Dankbaarheid moet gekenmerkt worden door gezucht. Ik moet zeggen, ik zucht onder die blijvende zwakheid in mijn leven. Mijn diepste verlangen is het om voor de Heere te leven. En hij heeft er ook recht op. En ik vind het zo erg dat ik niet tot zijn eer leven kan. Daar zucht ik onder. Ik verlang ernaar om meer voor mijn heiland te leven. Zoveel dankbaarheid moet er in mijn leven zijn. Dat ik strijd voer tegen de overblijvende zonde. En zucht onder mijn gebreken. En als ik die drie elementen zo in mijn leven mag kennen, dan word ik een waardige deelgenoot aan de tafel. En dan kom ik even terug op wat ik net gezegd heb, gemeente. Houd dat goed in de gaten. Wij worden nooit waardige deelgenoot in onszelf. Maar als we die drie stukken kennen in principe, dan houdt God ons voor waardige deelgenoten. Dan geeft hij ons toestemming. Dan mag ik komen. En dan mag ik aan de tafel versterking van dat zwakke geloof mag ik zoeken en vinden. Ja, zegt iemand, maar ik ben nog niet helemaal overtuigd. Want als je nou dat avondmaalsformulier neemt, hè, dan wordt op een gegeven moment een twintigtal concrete zonden genoemd. Hè? Nou, daar schrik ik altijd weer van, zegt er iemand. Want als je dat dan leest, hè, die zondencatalogus, hè, en wat er allemaal onder valt, dan denk ik soms bij mezelf, ja, maar poeh, wie zal nou avondmaal vieren? Zal ik dat doen? Wanneer wij mensen, nee, ik moet anders zeggen. Jezus heeft gezegd, aan de vruchten ken je de boom. En als je in je leven een van die 20 zonden die in die catalogus worden genoemd, als je die eigenlijk vasthoudt en daar niet tegen strijdt en daar niet tegen zucht, dan geeft dat aan dat je de strijd tegen de zonden niet voert en dat het verlangen om voor God te leven er niet is. En daarom word je dan niet toegelaten. Daarom is het vasthouden aan een van die 20 concrete zonden ook een daadwerkelijke voorwaarde. Of nee, ik moet anders zeggen. Daarom is dat ook een blokkade op de weg naar het avondmaal. Dus het is niet zo van, ik mag geen zonde meer hebben in mijn leven. Maar als ik eraan vasthoud aan een van die concrete dingen en ik wil er niet van af en ik wil er niet tegen strijden en ik wil het niet beleiden. Nou, dan is het een blokkade, dan kan het niet. Zonden moeten nog tegen onze wil in ons zijn overgebleven. Dus we hoeven niet zondeloos te zijn, maar zonden moeten tegen onze wil in ons zijn overgebleven. Ja, zegt vraag 82, je kunt niet naar dat avondmaal als je je als een ongelovige en als je je als een goddeloos mens aanstelt. Ja, zegt er iemand, ja, nou, dat is toch wat. En ik ben vaak ook zo ongelovig en ik ben ook nog vaak zo ver van huis. Hoe moet dat nou? Wat is dat nou? Je als een ongelovige en als een goddeloos mens aanstellen. Nou, dat is vasthouden aan die hele concrete zonde. Aan die zware zonde. Overspel. Een zware zonde. Diefstal, fraude. Een zware zonde. Mishandeling van je medemens. Een zware zonde. Als je daaraan vasthoudt en je wilt er niet tegen strijden, je wilt het niet beleiden, je wilt er niet van af, dan kun je maar beter niet naar de tafel komen. En Ja, wie moeten dat nou zeggen tegen mensen dat ze niet naar de tafel mogen komen? Ja, dat moeten de ambtsdragers doen, dat moeten de dominee en de ouderlingen doen. Gebeurt soms ook. Nee, dat gebeurt niet zo vanaf de kansel dat we even hier een lijstje hebben dat ik aflees van nou die broeder en zuster, nee, jullie mogen niet komen. Nee, dat gaat onder vier ogen. Maar het blijft niet minder ingrijpend en aangrijpend. Dat is wat, dat je als ambtsdrager tegen een gemeentelid moet zeggen, er is een blokkade naar het avondmaal. Er is een blokkade naar God. En als je niet tot bekering komt, is er straks een eeuwige blokkade, want het ligt in elkaars verlengde. Wie geen avondmaal mag vieren vanwege zonden in de kerk, kan uiteindelijk ook niet voor eeuwig avondmaal vieren. Zo scherp liggen die dingen. Dus het is nogal wat. Hè? Ambtsdragers moeten soms inderdaad mensen afhouden van het avondmaal. We hebben als gemeente onderling ook een opdracht en een verantwoordelijkheid. We hebben toezicht te houden op elkaar. Niet als politieagenten, natuurlijk niet. Maar als we soms dingen opmerken bij elkaar dat we ja, toch op grove manier het spoor verlaten hebben dat God ons wijst, dan hebben we elkaar daarop te wijzen in alle liefde en ook onder vier ogen, hè? Want dat ga je niet rondbazuinen van heb je het gehoord hè? Wat die allemaal zegt en doet. Nee, dan ga je elkaar op aanspreken in liefde onder vier ogen. Wie mogen naar dat avondmaal komen? Mensen die zondeloos zijn? Nou, dan mag niemand, want er is geen zondeloos mens. Maar mensen die hun zaligheid buiten zichzelf zoeken in het werk van de Heer Jezus Christus en tegen hun zonden en gebreken willen strijden en in dankbaarheid willen leven. Mogen kinderen ook aan het avondmaal komen? Onze kinderen mogen wel het sacrament van de doop ontvangen. Zouden ze ook niet het avondmaal mogen ontvangen en dan misschien gaandeweg daarin onderwezen moeten worden? Binnen onze kerken is er geen toegang voor kinderen aan het avondmaal. En waarom niet? Nou, dat gaat terug op 1 Korinthe 11, waar we een gedeelte van gelezen hebben. Wat staat er in 1 Korinthe 11? Je moet jezelf kunnen onderzoeken. Er moet geestelijke kennis en onderscheidingsvermogen zijn. Je moet kunnen onderscheiden wat het lichaam van Jezus is, staat er. Dus dat betekent een ontwikkeling is nodig. En daarom onderwijzen wij onze kinderen. Daar beginnen we al heel vroeg mee, op school. En dan, als ze wat ouder zijn, gaan ze naar de catechisatie. En dan is het gebed dat de Heere dat zegent, dat onze kinderen zover mogen komen dat ze belijdenis doen. En dan staat de avondmaalstafel voor hen open. Een aantal vragen ging, en daar wil ik dan ook graag nog even op ingaan. Een aantal vragen ging over het op een waardige of een onwaardige manier aan het avondmaal deelnemen, in die zin van dat mensen in hun vragen zeiden, wij ondervinden niet altijd de troost en de vrede van het avondmaal. En als wij nou avondmaal hebben gevierd en we hebben daar weinig vrede en troost ervaren, betekent dat nou dat wij op dat moment onwaardig avondmaal hebben gevierd? Daar zou ik het volgende van willen zeggen. Nee, gemeente, dat betekent niet, als het misschien soms niet altijd even zegenrijk was, dat wij onwaardig waren. Ik zou onderscheid willen maken tussen onwaardig avondmaal vieren en onvruchtbaar. Onwaardig zijn wij, zoals ik net probeerde duidelijk te maken, als wij vasthouden aan grove zonden. Als wij het niet willen beleiden, als we het niet goed willen maken tussen God en ons en tussen mensen onderling. Als wij vasthouden aan zware, grove zonden, en we gaan toch naar het avondmaal, dan gaan we onwaardig. Maar als we als arme mensen die het buiten onszelf zoeken in Jezus naar het avondmaal komen, dan zijn we altijd waardig, omdat we voor waardige medegenoten aan zijn tafel worden gehouden, hebben wij net tegen elkaar mogen zeggen. Maar dan kan het soms wel zo zijn dat je minder vruchtbaar avondmaal viert. De ene keer kan het ook wel eens van de andere keer verschillen. De ene keer kan het je meer zeggen dan de andere keer. De ene keer komt de troost veel dieper binnen dan de andere keer. Het is, ja, laat ik dat vanavond wel zeggen, het is jammer als je weinig troost en vrede ervaart. Want de Heer Jezus heeft ons het avondmaal toch gegeven tot versterking van ons geloof. Dat is toch het doel? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat je soms dan weinig vrucht ervaart van je avondmaalsgang. Nou, dat kan allerlei verschillende oorzaken hebben, maar ik denk de hoofdoorzaak, gemeente, is dikwijls deze. Dat wij op de een of andere manier toch weer onvoldoende ons gericht hebben op de Heere Jezus en zijn werk alleen. Want hoe of wij het ook wenden of keren, maar daar ligt altijd de bron van het leven en de bron van de zegen. Jezus Christus en die gekruisigd. En dus in het avondmaal gaat het om Hem. En we hebben ons wat dat betreft te richten op Hem. Steeds weer opnieuw. Kom ik aan de tafel, dan moet ik niet blijven zien op mijn zwakheden, maar zien op Hem. En hoe meer ik door het geloof de tekenen van brood en wijn tot mij mag nemen en mag zien op Hem en op zijn volbrachte werk, langs die weg wil de Heere mij zegenen en de vrede doen ervaren in zijn volbrachte werk, in zijn kostbaar bloed. En als je nou avondmaal viert en het heeft je wat minder gezegd, ik denk, gemeente, dan moet je dan ook maar weer naar de binnenkamer, hè? En dan moet je dan maar weer het voor de Heere neerleggen. Zeg van, nou, ik heb vandaag avondmaal mogen vieren, ik heb weinig vrucht ervaren. En beleid dat maar, dan wil de Heere heel dikwijls opnieuw zijn zegen in die binnenkamer aan je geven. En soms wordt een avondmaalzegen op een later tijdstip genoten dan aan de tafel. Soms wel. Wonderlijk. Nou ja, een andere vraag stellen, en dat is eigenlijk de laatste vraag die ik wil behandelen, is een andere vraag stellen die zei van, zijn wij niet te veel op onszelf gericht en gaat het in onze avondmaalsvieringen toch niet te veel om onszelf en over schuldgevoel en schuldgevoel dat we van tevoren hebben als we komen, schuldgevoel dat we na afloop hebben als we zeggen we hebben toch weer niet op een goede manier avondmaal gevierd. Moeten we niet veel meer het positief zien? Moeten we niet een feestelijke viering hebben? Moet het niet meer gaan om wie de Heer voor ons is en zo? Ja en nee. Ja, wat wil je nou? Nou, ja, natuurlijk gaat het in de avondmaalsviering erom dat we op Jezus zien, op zijn volbrachte werk. Ik heb het net proberen duidelijk te maken. En dat is niet een zaak van gezucht, maar dat is inderdaad een zaak van diepe vrede en blijdschap. Maar aan de andere kant, je hebt wel eens gehoord, denk ik, van het onderscheid tussen het alreeds en het nog niet, hè? De verlossing is er in de Heer Jezus. Maar de volkomen verlossing staat nog uit. En als gelovige bevind ik me daar dus precies tussen. En dat betekent dus dat mijn vrede altijd gemengd is met een stukje onvrede. Mijn rust altijd weer op de een of andere manier gemengd is met een stukje onrust. En ik dus zelfs bij een gezegende, vruchtbare avondmaalsviering toch altijd ervaar, het is ten dele. En al zou je het aan de tafel op dat moment goed hebben, je kan even later als je thuis bent het zomaar weer kwijt zijn of anders in de week daarna. alreeds en nog niet. En dat betekent dus realistisch zijn. En dat we zeggen van ja, we mogen dankbaar zijn, maar we moeten onszelf niet overstrekken alsof wij nu al in de volkomen volle vrede en vreugde delen. Dat komt straks. En in alle nuchterheid, ik denk dat we als Nederlanders ook mogen zijn die we zijn. En wat ik daarmee bedoel is het volgende. Als wij in Afrika avondmaal zouden vieren met de broeders en de zusters daar, dan zouden we, wij spreken, onze ogen uitkijken. Hoe of die mensen dat met gezang en dans en zo vieren, dat wij denken, nou, dat is uitbundig. Ja. Maar wij zijn geen Afrikaners, wij zijn Nederlanders. Ik vond het heel mooi wat professor De Reuver eens schreef. Hij schreef, toen het ging om de geestelijke ervaringen, de geestelijke belevingen. Wij zijn ingetogen opgetogen. En toen dacht ik van, wat is dat schitterend gezegd, man. Wij zijn ingetogen opgetogen. Wij uiten dat niet zo op die manier zoals men dat in Afrika doet. Hoeft ook niet, wij zijn andere mensen. Maar we kunnen het soms wel diep in ons hart ervaren. De vreugde in Christus. De vrede in zijn volbrachte werk. De blijdschap die mij doet uitzien naar die komst van hem straks in volmaaktheid. Wij zijn ingetogen, opgetogen. Ja, zo is het soms toch aan de avondmaalstafel, of niet dan? Als we avondmaal vieren, dan doen we dat met het zicht op hem, in wie we alles mogen ontdekken die ons leven is. Vrede in hem. De vreugde over hem. En de verwachting van hem. Ja, Heere. U bent mijn licht. Mijn heil. Voor wie zou ik toch vrezen? Amen. Laten wij samen danken en bidden. We hebben vanmiddag ons weer opnieuw gebogen over het sacrament van het avondmaal. U hebt het ons gegeven tot versterking, tot bemoediging, tot groei en tot bloei van ons geestelijke leven. Heren, we hebben erbij stilgestaan dat er soms ook zoveel vragen kunnen leven, juist als het om dit sacrament gaat. Maar we hebben het ook tegen elkaar mogen zeggen, we zijn nooit waard in onszelf om avondmaal te vieren. Maar wat een wonder, u geeft ons toestemming, u nodigt ons. Als we vanuit de gebrokenheid van ons bestaan aan de voeten komen van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, alles buiten onszelf zoeken in hem. Heren, dan wilt u ons die vrede doen ervaren en die vreugde die in deze wereld niet gekend wordt, maar die u aan uw volk en kinderen geeft en die al een voorsmaak is van de eeuwige vreugde die bij u in de hemel wordt genoten. We danken u dat we zo vanmorgen, dat we zo vanmiddag weer dat onderwijs met elkaar mochten delen. En wilt u geven dat we ons voordeel ermee mogen doen. U kent onze situatie, u weet hoe we tegenover het avondmaal staan en aankijken. Wij dragen elkaar vanavond weer opnieuw aan u op, heren, voor de week die voor ons ligt. Wilt u onze jonge mensen helpen bij het werk dat ze weer te doen hebben op school? Wilt u zijn met ons die geroepen zijn om onze werkzaamheden weer te verrichten in het bedrijf, op het kantoor, waar dan ook, thuis, in het gezin? Heren, we dragen elkaar van harte aan u op als we zorgen hebben, als we spanningen en moeite kennen en als er zoveel verdriet is. Heren, ondersteun en sterk. En zo komen we samen tot u en we bevelen ons ook voor de komende week weer in uw hoede aan. Neemt u weg wat niet was naar uw wil. Ziet u ons aan in uw gena, in hem, in wie alle licht en alle leven is geopenbaard, onze Heere, Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 147, het zesde vers, slot van deze avonddienst. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen en hem vrezen en zijn hulp verbeiden, daarnaar uitzien, die nodig hebben en door zijn hand zich laten leiden. Laten wij onze harten verheffen tot God en ontvang met een biddend hart de zegen die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.